Het meest bekende probleem is christelijk antisemitisme. Al bijna 2000 jaar wordt het Joodse volk vervolgd van de kant van de kerk met allerlei religieuze motieven. Dat oprechte wedergeboren christenen Joden niet haten, maar integendeel liefhebben, dat kunnen we zeggen. Tegelijk is de Joodse ervaring van christelijk antisemitisme zo wereldomvattend en zo van alle tijden, dat men denkt, oké, dat zeggen jullie, maar nu moet je dat ook lange tijd tonen om het echt geloofwaardig te maken.
Dit is TWR Wereldreis. Een informatieve audiotour langs landen waar TWR actief is. In deze serie van TWR Wereldreis richten we ons vizier op Israël. Hoe heeft de Joodse staat zich de afgelopen 75 jaar ontwikkeld? Waar liggen de kansen en waar de bedreigingen? In 7 afleveringen nemen we u mee op een informatieve audioreis naar het Heilige Land. Gaat u mee?
Dit is de 4e aflevering van onze podcastserie over Israël. En dat is natuurlijk een land dat 75 jaar bestaat dit jaar. En in deze aflevering gaan we praten over de beroemdste man die ooit in dat land geboren is in Israël. En dan hebben we het natuurlijk over Jezus, die in Bethlehem geboren werd en de grondlegger zou worden van het wereldwijde christendom. En we gaan nu praten in deze aflevering met een man die in Israël geboren is. Een Joodse man die in eerste instantie helemaal niets met Jezus had, maar toch tot geloof is gekomen. Welkom Asaf Pellet.
Dank je wel.
Spreek ik je naam goed uit?
Asaf Helemaal. Pellet?
Ja. Welkom Mathéa Hoogboom-Vrij. Ook leuk dat je er weer bent. Jij gaat ook meepraten in deze aflevering. Asaf, ik ben heel benieuwd hoe jouw verhaal is gelopen. Kun jij om te beginnen iets over jezelf vertellen? Wie ben je en wat doe je?
Ik ben Asaf, volgeling van Jezus, Yeshua. Jood, man van Jeanette, vader van Joël, Naomi en Juda. En evangelist onder mijn eigen volk.
En je hoort in je stem dat je inderdaad in Israël geboren bent. Hoe lang woon je al in Nederland?
25 jaar nu.
25 jaar.
Gefeliciteerd.
Dank.
En waar ben je precies geboren in Israël?
Ik ben in een kleine kibbutz in het zuiden, in de Negev-woestijn, geboren en opgegroeid. Voor in ieder geval de eerste 18 jaar van mijn leven is dat mijn bestaan geweest, alles wat ik wist en kende zo ongeveer.
Ja, en opgegroeid in de kibbutz. In wat voor nest ben je opgegroeid?
In een Joods, Zionistisch, seculier nest. Dat wil zeggen, we waren bewust van ons Joods zijn. Maar als men spreekt over het Jodendom, denkt men heel snel aan religie. Bij ons was religie veel minder aanwezig. Veel meer was er wat wij Joden Jiddischkeit noemen. Joods zijn, Joodsheid. Dus een band met de traditie, feesten, Shabbat, de geschiedenis, de taal. Dat dreef ons veel meer, dat sprak veel meer tot ons.
Wel loofhuttenfeest, dat soort feesten.
Helemaal.
Maar niet religieus.
Nee, dus we keken vooral naar wat voor band het heeft met het jaar, de jaargetijden, met de landbouw die je natuurlijk als focus hebt in een agrarische samenlevingsvorm als de kibbutz. Dus dat waren dingen die ons bezig hielden. Natuurlijk ook de geschiedenisdeel van de feesten. Maar zo goed als we konden ontdaan van God. Ik groeide op in een kibbutz, meest opgemaakt uit Ashkenazische Joden. Joden die uit Europa kwamen. En die dus getekend waren door de Shoah, de Holocaust. De vernietiging, systematische vernietiging van het Joodse volk in Europa onder nazi-regime. En dat is een breuklijn voor heel veel Joden geweest, waarna men zich er niet meer toe kon zetten om in God, de God van Israël, te geloven in het licht van zo'n vernietiging.
Want als er zoiets verschrikkelijks gebeurt, dan kan God ook niet bestaan, want anders had God wel ingegrepen.
Precies, men kon het een met het andere niet rijmen. Het is of het een of het andere.
Waar komt jouw voorgeslacht vandaan dan? Als je zegt van jouw voorfamilie komt uit Europa, is naar Israël getrokken. En in hoeverre heeft jouw voorgeslacht te maken gehad met de Holocaust?
Een groot deel van de familie komt uit Oekraïne en hedendaags Moldavië. En mijn directe lijn, dus mijn grootouders, die zijn net enkele jaren voordat alles begon in Europa naar Israël gegaan om als pioniers een kibbutz op te richten. Het merendeel van de familie bleef achter. Dat waren welgestelde Joodse families in een overwegend Joodse omgeving. En zij dachten, dit zal ons niet raken, we zullen dit prima overleven. En dat raakte hen wel en ze hebben het niet overleefd voor het grootste deel.
Het grootste deel niet overleefd?
Nee.
Is dat iets wat jij herkent, Mattea? Dat een groot deel van het seculiere Jodendom uiteindelijk ook weer terug te voeren is door alles wat er gebeurd is in de Holocaust?
Ja, ik kan hier alleen maar heel geboeid naar luisteren. En ik kan het me ook, ik kan het me voorstellen. Ik vind het wel begrijpelijk. En ik vind het ergens ook wel een wonder, maar daarom wil ik ook graag meer van Asaf horen. Dat je daar overheen kunt stappen of dat je kunt zeggen, ja, maar ik kijk er toch anders tegenaan. Maar ik zit in dit gesprek vooral luisterend, want ik vind het ook wel heel, ik denk iedereen vindt het altijd het is bijna niet te bevatten dat je dit moet, dat je zo'n Shoah als volk meemaakt en dat je dan daarna door moet en dat er dan mensen zijn die, ja, ofwel de ene weg de afslag nemen of de andere. Ik kan me ook voorstellen dat je zegt, waar moeten we anders heen? Tot wie zouden we ons anders moeten wenden?
Men zegt wel eens, twee Joden, drie meningen. Voor bijna ieder standpunt kun je wel iemand vinden in Israël of in de Joodse wereld die dat standpunt behartigt. Maar je ziet dat het merendeel of de ene kant kiest of de andere kant. En dat met verve, met passie doet. En daar hangt in dit leven, en geloof ik ook in het hiernamaals, alles vanaf.
Was jouw familie en het gezin waar jij in opgroeide ook echt anti-religieus? In de zin van alles wat met ook maar iets met religie te maken had, werd buiten de deur gehouden?
Haat in de zin van haat tegen mensen, tegen anderen, dat was er niet. Nu was er een dunne lijn in de kibbutz tussen je eigen familie en de hele kibbutz. Want je bent een kleine gemeenschap. Je wordt door elkaar gevormd. Zeker mijn eerste jaren, mijn jeugdjaren, heb ik voor een heel groot deel met mijn leeftijdsgenoten doorgebracht. En veel minder in de familie. Dat is een deel van het socialistisch beginsel waar de kibbutz op draaide. In de kibbutz aan zich leefde een heel sterk anti-religie sentiment. Zodat wij bijvoorbeeld met Yom Kippur, het verzoendag, disco's hadden in de kibbutz, barbecues hadden. Om daarmee provocerend te laten zien, wij maken hier geen deel van uit. Wij zeggen hier nee op. Ironisch genoeg, met andere feesten hadden we dat niet. Maar je merkte heel duidelijk die statement dat die gemaakt werd. En of dat specifiek met een bepaald feest te maken had of niet. Je merkte dat in de lucht die je inademde, dat er een duidelijke anti is naar die manier van denken.
Ja, maar je bent toch tot geloof gekomen. Je hebt Yeshua, Jezus, leren kennen. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat dan gegaan is. Want als je in een omgeving opgroeit die anti-religieus is, die echt bewust afstand neemt van God. Vertel, hoe is dat bij jou gegaan?
En als je zegt anti-religieus, dan is het belangrijk om ook te benadrukken dat het anti de Joodse religie. Want dat was, al was het iets waar we op tegen waren, dat was de relevante religie, om het zo te zeggen, de relevante God in wie we niet geloofden. Jezus, om het zo te zeggen, de christelijke God, dat was zelfs buiten ons...
Buiten je scope, dat was helemaal geen issue. Dat bestond als het ware helemaal niet.
Precies, dus de vraag naar de status van Jezus in Joodse context... Is heel vaak een non-vraag, een non-issue. Hij is er niet, dus men houdt geen rekening met hem. Dat is nu langzaam aan het veranderen. Maar zeker lange jaren is dat zo ongeveer de status geweest. Voor mijzelf, ik ben dus opgegroeid in die context. En in mijn tienerjaren werd ik, om het zo te zeggen, geplaagd door de grote vragen van het leven. Wie ben ik? Waarvoor ben ik hier op aarde? Waar gaat het allemaal naartoe? Ook meer Joods gekleurd. Hoe kan ik het lot van het Joodse volk verklaren... die al honderden, al duizenden jaren vervolgd wordt... al zo lang geen staat, geen land heeft gehad. Zoveel lijd, zoveel vernietiging... tegemoet ziet, toch niet vernietigd raakt. Tegelijkertijd, nu hebben we een land, nu hebben we een staat. En het lukt ons niet om vrede te vinden met anderen, met de volken om ons heen. Intern, Joden onderling. Dat moest ik verklaren. Daar moest ik gewoon een uitleg voor vinden.
Dat zijn moeilijke vragen voor een tiener.
Ja. Dat vond ik ook. En dus ben ik anderen gaan vragen. En vooral anderen in eerste instantie in de vorm van boeken. Dus ik opende boeken van het socialisme, van andere van Zionisten. Die dus daar antwoord op proberen te geven. Toen die teleurstelden. Ik doe het natuurlijk nu even in fast forward, maar daar gingen weken, soms maanden overheen. Toen ben ik een stap verder gaan kijken. Een manier van denken die heel populair is in Israël is de New Age. Daar ben ik in gedoken. Misschien niet zozeer om antwoorden te krijgen, rationele antwoorden, maar meer... op zoek naar vrede, op zoek naar balans in mijn leven. Die dingen die de New Age beloofde. Goddank heb ik het daar niet gevonden of iets wat daarop leek. Ik ben verder gaan zoeken. In die zoektocht ben ik ook in de wereld van de rabbijnen gekomen. Althans, ik kwam in contact met een orthodoxe rabbijn. Een mooie, amabele man die... me een tijd lang begeleiden, probeerde antwoord te geven op vragen waar ik mee bezig was, gaf me boeken om te lezen. En ja, we hadden even wat maanden contact met elkaar, maar uiteindelijk stelde dat ook teleur, omdat ik ervoer in het contact dat het hoofdzakelijk gaat om een constante discussie tussen de ene rabbijn, de andere rabbijn, allerlei filosofische beginselen. En vooral heel centraal stond het handelen van de mens. Wat ik doe, wat ik laat, hoe ik de dingen doe, hoe ik mijn leven leid. En God bleef op een afstand. Hij was daar aanweziger vanzelf dan in het seculiere bestaan. Maar nog steeds bleef hij op een afstand. En was dat niet de eerste partner in het gesprek, om het zo te zeggen. Dus ik kreeg niet meer licht op iemand die mij echt antwoorden zou kunnen geven. Die mij zouden bevredigen. Dus ik ben verder gaan zoeken. En in eerste instantie was mijn zoektocht vooral gecentreerd rondom deze... existentiële vragen, maar het beginsel, de manier waarop ik zocht, was heel erg naar vragen in een, laten we zeggen, horizontaal bestaan. Niet bewust zijnde van het bestaan van een God, van een leidende hand boven, buiten mijn werkelijkheid. En gaandeweg ben ik intuïtief misschien in eerste instantie bewust geworden dat er meer is. Nou, ik weet nog een voorval dat ik op school liep. En zoals ik dagen, weken daarvoor ook deed. En ineens keek ik om me heen en kon ik niet meer ontkennen aan de natuur die ik zag, de bomen, alles, dat het alles geschapen moest zijn. Dus ik werd bewust van de aanwezigheid van een schepper. Zo kon ik het achteraf misschien het beste onder woorden brengen. En rond die tijd vond ik het Nieuw Testament bij ons thuis. Die werd ons, werd mijn ouders jaren daarvoor, nog voordat ik geboren werd, gegeven door een christelijke vrijwilliger die in de kibbutz was. En dat boek lag gewoon stof te verzamelen bij hun in de boekenkast tot het moment dat ik het vond. Want ik zei straks dat Jezus niet eens hoorde bij de scope van mijn zoektocht. Tegen die tijd heb ik alle goede, laten we zeggen, kosere plekken al onderzocht en het antwoord daar niet gevonden. Dus toen zag ik het Nieuw Testament en ik dacht, nou, misschien, ik ga dat in ieder geval openen en lezen wat daarin staat. En ik weet nog, toen ik dat boek opendeed, Nieuw Testament in het Hebreeuws, dat ik een soort inscriptie zag bij de eerste pagina, waarop stond een gebed aan de God van Abraham, Isaac en Jacob. Een gebed om verlichting. En ik weet dat ik bewust dacht, of all places in the world, wat doet dit gebed opgedragen aan die God in dit boek? Hoe is het een met het andere te rijmen? Want Jezus hoorde bij de christenen, bij de kerk, bij de paus, bij Maria, bij dat geheel, maar niet bij Israël, de God van Israël, Abraham, Isaac en Jacob. Dat is weer een heel ander narratief, een heel ander verhaal, zo dacht ik. En toen ik dat boek verder ben gaan lezen, ben ik onder de indruk gekomen van hoe Joods Jezus is en de context waarin hij handelt en spreekt en doet. Maar nog dieper, in de maanden en in de jaren die volgden, ontdekte ik dat hij de Joodse Messias is. En dat hij gekomen is om het Joodse volk te herstellen. Nog veel meer dan enkel het Joodse volk. Ook met het oog op de heidenen is hij gekomen. Maar wel heel specifiek als Messias voor het Joodse volk. En hij kwam om mensen die verloren zijn te redden. En ik besefte toen dat ik verloren ben. Ik ben niet alleen maar een jongere op zoek naar antwoorden op boeiende vragen. Of naar iemand die mij meer wijsheid, meer inzichten geeft. Nee, ik was een zondaar. Ik was verloren. En ik had iemand nodig. Ik had een redder nodig om mijn contact, mijn band met God te herstellen.
Is dat een geleidelijk proces geweest? Of is dat echt als een soort bliksemflits een moment geweest dat je dat realiseerde?
Het antwoord is ja. Beide. Want er is natuurlijk een heel geleidelijk proces van vragen stellen, rationele vragen en antwoord daarop vinden. Zowel in de tekst van het boek, van het Nieuw Testament, en van daaruit later ook de Tanach, het Oude Testament. Want die kende ik natuurlijk vanuit mijn jeugd, maar die kende ik vooral als een literatuurboek. Net als dat de Engelsen Shakespeare hebben, zo hadden wij het Oude Testament. Dus dat was een geleidelijk proces van vragen hebben en die vragen zien beantwoorden, beantwoord zien worden, verder onderzoeken. Maar er was ook een heel bewust moment. Ik weet nog, ik was al toen in Nederland en ik hoorde een bepaalde prediking die mij enorm in het hart raakte. Tot op dat moment was het misschien niet louter, maar hoofdzakelijk een rationeel gebeuren. Ik heb vragen, ik ben bezig met het Nieuw Testament en ik ontvang daar antwoorden. Maar op dat moment besefte ik dat ik een zondaar ben. En dat mijn allereerste behoefte is om redding, om verzoening. Iemand die mij in mijn band met God herstelt. Die mij van binnenuit herstelt. Iets wat ik niet kan doen. Met al mijn doen, met al mijn laten. Hoezeer ik het ook zou proberen. Ik kan het niet. En toen ervoer ik dus op een moment. Wat het Nieuw Testament beschrijft als de wedergeboorte. Ja, ik zag niets met mijn ogen. Maar om het zo te zeggen, in mijn geestesoog zag ik dat grote, ontzagwekkende licht, de aanwezigheid van God, iets daarvan voelde ik. En besefte ik heel goed dat ik daar, om het zo te zeggen, niet tegen opgewassen ben. Daar kan ik niets tegen inbrengen. Ik kan niet met wat ik ook zou doen, tegemoet treden aan de die mate van heiligheid. Dat is niet iets wat ik op kan hoesten, op kan brengen. De enige plek waar ik zou waar ik behoor te zijn tegenover dat licht, tegenover die heiligheid, is even plat gezegd in het graf. Ik heb geen andere, ik heb geen recht van bestaan daartegenover. Hoewel ik die openbaring niet ervoer als hatelijk of angstwekkend of wat dan ook, maar gewoon in één klap wist ik wat mijn plek is. En dat is niet van een partner, dat is niet van een vriend, dat is niet van allerlei andere mooie praat, maar gewoon een onderdaan tegen een ontzagwekkende koning. En de enige manier dat ik nog tot hem kan naderen, is enkel als hij zijn hand naar mij uitstrekt. En mij bij zich haalt. En dat heeft hij in die momenten voelbaar, kenbaar gedaan door Jezus. Dus door het evangelie. Weer, ik heb niets gezien, geen visioen gehad daarvan. Maar het evangelie dat ik in die tijd al hoorde en begreep, dat kreeg gestalte in mijn leven. Ik begreep waarom Jezus gekomen was. Waarom Jezus Messias werd om mensen te redden. Ook om mij.
Nou, daar gaan we straks nog verder over doorpraten. Maar Matteo, wat mij heel persoonlijk wel treft, en dat is best lastig om je dat te realiseren, dat de grootste Joodse man ooit, hè, de allerberoemdste, allerbekendste, dat hij gewoon totaal buiten de scope van heel veel Joden ligt, omdat hij hoort bij het christendom. Snap je wat ik bedoel?
Ja, schokkend eigenlijk.
Best schokkend, ja.
Ja. Dat geeft ook aan hoe verschillend die aanlooproute is. Hè? Vanuit de Joodse gemeenschap wordt er naar, toch meestal nog steeds, maar goed, jij weet dat beter, Asaf, dan ik, maar meestal naar christenen gekeken als heel ver van ons afstaand. Terwijl de meeste christenen, in elk geval als ik over Nederland spreek tegenwoordig, zeker de mensen die de Bijbel echt serieus nemen, zich juist verwant voelen aan de Joden. En dat is een hele lastige verhouding. Bijvoorbeeld dit prachtige getuigenis waar ik gewoon, ik vind het prachtig om te horen. Als christenen het horen, zeggen ze, ja, dit is het. Ik ben heel nieuwsgierig. Kan jij je nou voorstellen als een gelovige Jood, religieuze Jood, niet Messias blijdend, naar jouw verhaal luistert? Wat gebeurt er dan?
Nogmaals, twee Joden, drie meningen. Ja, ja, ja. Ik denk dat het heel erg vaak neerkomt op wat voor aanlooproute er in zijn of haar leven geweest is. Want puur bekeken vanuit de Joodse traditie en wat voor geestelijk dieet men krijgt in die wereld, is de natuurlijke, de directe neiging om te zeggen, so what? Wat voor indruk je ook maar gekregen hebt van God, zogenaamd of werkelijk, als het je tot Jezus gebracht heeft, dan is het de verkeerde antwoord. 1 plus 1 is 2. Wat voor indrukking je ook krijgt, het wordt nooit 3. Dus zo, gewoon heel rationeel beschouwt men het op die manier. Maar je merkt ook mensen die iets van een indruk van die heiligheid van God gezien hebben. En gezien hebben dat al mijn doen en laten, alles wat ik teweeg kan brengen in mijn leven, is niet voldoende. Het wordt niet eens gerekend als iets. Al mijn goede daden, zegt Jesaja, zijn als een wegwerpelijk kleed. Als je dat merkt, als men dat merkt, dan merk ik dat er veel meer interesse is in het gesprek. Ook onder orthodoxe Joden, ook onder Chassidim, zeg maar, ultra-orthodoxe stromingen binnen het Jodendom. Dan is er interesse. Maar je kunt niet zeggen, die groep is altijd geïnteresseerd, die groep helemaal nooit. Nee, het is vooral die aanlooproute. Wat heeft er allemaal al de revue gepasseerd in het leven van die persoon? Ja.
We gaan zo meteen verder inzoomen op Yeshua, Jezus. Maar in deze serie komen ook een aantal bijzondere wetenswaardigheden aan bod over Israël. En we gaan er weer even naar luisteren.
Wist je dat?
Wist je dat?
Hoe zit dat dan?
Wist je dat?
Dat wist je niet.
Wist jij dat?
Wist je dat de Dode Zee het allerlaagste natuurlijke punt op aarde is? Met een diepte van 418 meter onder zeeniveau weet de Dode Zee, dat eigenlijk geen zee maar een binnenmeer is, het record stevig neer te zetten. Vanwege het extreem hoge zoutgehalte is de Dode Zee een trekpleister voor patiënten met onder meer huid- en longklachten.
Wie van jullie beiden heeft er ooit in de Dode Zee gedreven? Asaf?
Ja, vanzelf.
Mathéa?
Nee, de enige dag dat ik de kans had, was ik ziek. Dus het is aan mijn neus voorbij gegaan, helaas.
Ik ook nog nooit. Maar beschrijf eens, wat gebeurt er als je in de Dode Zee ronddobbert? Hoe voelt dat?
Nu moet ik eerlijk bekennen dat het toch al jaren geleden is dat het was.
Het schijnt namelijk een hele bijzondere ervaring te zijn.
Dat heb ik inderdaad van heel veel mensen gehoord. Ik heb het vooral als kind en tiener ervaren. En dan ervaar je dat heel anders. Oké, ik ben aan het ronddobberen. En na 10 minuten denk je, oké. Dit snap ik wel.
Ja, precies.
Dus mogelijk als volwassene dat ik daar heel anders naar zou gaan kijken.
Je binnenkort weer een keer terug.
Juist.
Hey, we gaan inzoomen op de vraag van waarom het nou toch zo moeilijk is voor Joden om Jezus aan te nemen als hun Messias. Om te beginnen, Asaf, hoeveel Messias beleidende Joden zijn er ongeveer? Is daar iets over bekend?
Schattingen in Israël spreken de meest recente van zo ongeveer 8000 Joden. Als je kijkt naar de Kaspari Centrum, die dat in kaart brengt, een Messiaanse research, onderzoekscentrum, die heeft het recent onderzocht. Ze zeggen ook dat de meest conservatieve, meest voorzichtige schatting is. Mogelijk ligt dat aantal hoger. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat het ergens rond de 20 of 30.000 is. Ja, het is in ieder geval ergens in die marge. Wereldwijd spreekt men vaak van ergens rond de 200.000 Joden die in Jezus geloven. Waarvan je die aantallen overal kunt vinden. Wereldwijd, dus verspreid over de hele wereld. Maar ook in de affiliatie. Sommigen van hen die maken nog deel uit van een synagoge. Soms als zogenaamde geheime gelovigen. Anderen zijn in messiaanse gemeenten. En weer anderen in de kerk of zelfs buiten de kerk. Mensen die een beetje tussen wal en schip zijn geraakt. Die zich niet meer thuis voelen in de synagoge. Maar ook niet in de kerk. En verspreid over al die verschillende instituten en plekken zijn deze Joden die in Jezus geloven.
Ik heb begrepen dat de groep groter wordt, maar nog steeds relatief klein is.
Ja, als je dat vergelijkt met de ongeveer 15, 16 miljoen Joden die er wereldwijd zijn, dan is 200.000, zelfs 300.000 niet een heel groot getal. We behoren nog steeds duidelijk tot de minst bereikte volken op aarde. Minst bereikt met het evangelie. Ja.
Dus daar is nog wat werk te doen, Mathilde.
Ja, dit zijn van die termen waarbij ik dan meteen ga bij een alarmlichtje natuurlijk meteen aan. Dat weet ik natuurlijk ook. Maar het is ook zo. Het is, aan de ene kant zijn er in Israël natuurlijk heel veel christenen ook. En ook de andere plekken wereldwijd waar Joodse mensen wonen, daar zijn ook weer veel christenen. Alleen tot nog toe heeft dat nog niet geleid tot een hele grote, hele snelle groei. Het is natuurlijk wel zo dat het wel veel meer is nu dan het ooit geweest is. Misschien als je de eerste eeuw niet meerekent.
Zeker.
Maar al vele eeuwen lang is het nu, daarmee vergeleken, is het nu groter.
Ja, ontegenzeggelijk. Toen ik bezig was met deze vraag, wie toch is die Jezus? Dat was ook in de eerste dagen van het internet, in de pre-Google tijdperk. Dus je kon al heel moeilijk antwoorden op het internet vinden. Tegenwoordig is dat heel erg anders. Tegenwoordig is ook de bekendheid van het bestaan van zo'n beestje, die Messias belijdend Jood heet, is veel meer bekend. Toen ik nog maar net begon en mij als zodanig identificeerde, ervoeren heel veel Joden het als een vegetariër voor biefstuk. Een Jood die in Jezus gelooft, dat is een soort oxymoron. Dat sluit elkaar uit, die definitie. En dat is al heel lang niet meer het geval.
Een vegetariër die biefstuk eet. Bijzondere vergelijking. Want je zei al, hè, wie is Jezus? We zeiden ook al eerder in deze podcast, Jezus is de aller beroemdste Jood die ooit in Israël rondgelopen heeft. Hoe wordt nou in dat historische kader, zeg maar, gekeken naar Jezus? Was hij dan een goede rabbi of een profeet of gewoon een goed mens? Hoe wordt er vanuit het Jodendom naar Jezus gekeken over het algemeen?
Over het algemeen werd er heel lange tijd gewoon niet naar gekeken. Er zijn wat passages in de Joodse overleveringen die er op een minder gunstige manier over spreken. In een tijd van dat er al heel veel polemiek over en weer was. Dus de rabbijnen proberen om hun volk vooral te beschermen tegen de invloed van Jezus en van de kerk. Dus spreken ze er op een negatieve manier over, met allerlei mythen, met allerlei verhalen die als oogmerk hebben om de publieke opinie in het Jodendom negatief te beïnvloeden.
Kun je daar eens een voorbeeld van geven?
Bekend is dat wij christenen, Messias belijdende Joden, geloven dat Jezus uit een maagd geboren is. Dat is een van de dingen die in het Jodendom niet van Jezus geloofd worden. Dus men gelooft dat het een historisch bestaande persoon is geweest. Maar de verhalen gaan van een overspelige relatie van Maria met een ander, mogelijk met een Romeinse soldaat. En dan zijn er bepaalde boeken, mythische boeken, die het verhaal vertellen van hoe dat precies gebeurd is. En dat krijgt best wel wat aandacht in allerlei verschillende periodes.
Een soort complottheorie die de ether ingeslingerd wordt, als het ware.
Ja, en vooral ook om bepaalde nieuwsgierigheid te bevredigen. En daarmee ook Jezus in ongunstig daglicht te stellen. Het merendeel van de Joden overigens is niet bezig met dat soort dingen. Maar het is gewoon net als de vraag hoe relevant is Mohammed voor het geloof van de doorsnee christen? Het antwoord is niet. Daar zijn heel veel redenen voor als ik terugga naar het Jodendom en haar relatie met Jezus. En waarom het toch voor heel veel Joden zo moeilijk is om over Jezus na te denken. Een deel is de theologische moeilijkheden. Ik noemde straks dat Jezus van een, door een, uit een maagd geboren is. Zo zijn er allerlei andere opvattingen van het verschil in de manier waarop wij de Bijbel lezen. In synagogen en kerk. Daarnaast is er natuurlijk het meest bekende probleem is christelijk antisemitisme, waar we straks al even bij stilstonden. Al bijna 2000 jaar wordt het Joodse volk vervolgd en vaak van de kant van de kerk met allerlei religieuze motieven. En nu kan men zeggen, en dat zeggen we ook, dat oprechte wedergeboren christenen Joden niet haten, maar integendeel liefhebben. Dat kunnen we zeggen. Tegelijk is de Joodse ervaring van christelijk antisemitisme zo wereldomvattend en zo van alle tijden, dat men denkt, oké, dat zeggen jullie, maar nu moet je dat ook lange tijd tonen om het echt geloofwaardig te maken. En als laatste, Jezus is irrelevant voor de meeste Joden, onder andere omdat ze vervreemd zijn van zijn boodschap, vervreemd zijn van het Joodse karakter ervan. Dus dat Jezus werkelijk een Jood is geweest, dat Jezus werkelijk sprak over Joodse thema's die vanuit de Tanach aangevoerd werden, en dat hij in het Nieuwe Testament wordt heel duidelijk getoond, zichtbaar gemaakt, dat hij dat profiel van de Messias, dat hij daaraan beantwoordt in zijn profetieën die hij vervult, in allerlei zaken die hij doet en vervult, in het zijn ultieme bewijs, het sterven voor de zonde als het offerlam van God. Al deze dingen, dat weet de gemiddelde Jood natuurlijk niet. En daarnaast, er zijn niet christenen die betrokken zijn op het leven van heel veel Joden. Dus de meeste Joden die ik ken, die hebben nog nooit echt een serieus gesprek over dat soort zaken gevoerd met een overtuigde wedergeboren christen.
Wat dat betreft is dat wel extreem pijnlijk. Dat een hele grote barrière voor Joden om christen te worden, of om Jezus, Yeshua, te zien als Messias, dat dat komt door de volgelingen van de Yeshua.
Ja, en wat ik me afvraag, sinds de stichting van Staat Israël, en dat is ook deze serie, die heeft natuurlijk die aanleiding, is er vanuit Europa en Amerika, in het bijzonder ook zeker wel bij christenen vandaan, wel veel steun geweest voor die Staat Israël. Daarmee zou je zeggen, over de, als je de historie op een beetje afstand bekijkt, de hele grote lijnen, is dat een soort breuk geweest. Hè, voor het eerst zie je dat christenen best in grote getalen achter Israël staan. Zelfs zo dat sommige anderen daar veel kritiek op hebben en zeggen, die domme christenen staan altijd maar achter Israël. Waar ik nieuwsgierig naar ben, die solidariteit die we de afgelopen decennia hebben gehad, die overigens ook al een beetje aan het afbrokkelen is, maar die er wel is geweest. Mm-hmm. Heeft dat al iets van effect gehad in de Israëlische gemeenschap, dat men denkt, oké, de christenen staan nu toch aan onze kant. Dringt dat al door? Hoe wordt daar tegen aangekeken?
Ja, het heeft verschillende effecten eigenlijk. Je merkt dat zowel in Israël als in de diaspora in Amerika, maar ook in Nederland bijvoorbeeld, men daar over nadenkt. En je ziet vaak twee bewegingen. Eén beweging van mensen die zeggen, misschien hebben we er verkeerd naar gekeken. Laten we iets beter naar deze mensen luisteren. En vooral als het niet alleen iets is wat je in de krant waarneemt, maar vooral in je leven. Je ontmoet iemand en je ziet van de eerste hand dat die persoon werkelijk het goede met je voor heeft. Dat die werkelijk een goede, betrouwbare vriend is die niet iets naars voor je op het oog heeft, maar integendeel, hij heeft je welzijn, je welvaart, je vrede op het oog. Dan worden mensen echt krachtig aan het werk, aan het denken gezet. Daarnaast zijn er mensen die denken, oké, dat is deze nieuwste strategie van de christelijke kerk is de zoveelste strategie om ons aan hun kant te krijgen. Maar het is eigenlijk een Trojaanse paard. Het is eigenlijk een tactiek om ons te bekeren tot het christendom.
Word jij ook gezien als een Trojaans paard, Asaf?
Niet als een Trojaanse paard, omdat ik daarvoor iets te expliciet bezig ben. Dus ik ben...
Dat komt omdat je Joods bent?
Dat komt omdat ik er geen doeken om wind dat ik een evangelist, een zendeling ben. In Israël is een van de naarste woorden die je genoemd kunt worden, is missionair. Missionary, zendeling. En of all things, dat heeft deze Jood als beroep gekozen. Dus dan word ik niet als Trojaanse paard beschouwd, maar wel als gevaar, want ik zou mensen proberen over te halen naar het christendom. Terwijl ik in feite mensen dezelfde kans wil geven om Jezus te ontmoeten als dat ik heb gehad. Die ontmoeting gun ik anderen, vooral andere Joden, ook. En daarvoor kom ik naar Amsterdam, daarvoor kom ik in allerlei andere plekken in Nederland, ook in België, in Antwerpen onder de ultra-orthodoxe Joden, om mensen een kans te geven van Jezus te horen. En ik wil de aanzet geven tot dat gesprek, zodat zij het daarna zelf kunnen onderzoeken met mij nog in beeld misschien, maar primair gaat het mij om die ontmoeting tussen Jezus en zijn Joodse volk.
Je zegt net dat je naar Antwerpen gaat, naar de orthodoxe gemeenschap daar. Wat gebeurt er als jij daar binnenkomt en je begint over Jezus te vertellen? Hoe wordt er dan op jou gereageerd?
Die reactie is verrassend genoeg gemêleerd, divers. Er zijn er mensen die benieuwd zijn, die graag er meer over willen horen. Mijn zienswijze, mijn ervaring, mijn getuigenis. Dan hebben we een serieus gesprek over de schriften. We openen samen de Tanach en ik probeer van daaruit te wijzen hoe Jezus de vervulling is van de profetieën. Dat is één deel van de mensen. Het andere deel ziet mij puur en alleen als gevaar, als een vertegenwoordiger van het christendom, van de kerk die gekomen is om mensen over te halen, om zielen weg te voeren bij het Jodendom vandaan naar het heidendom, even zo gezegd. En bij die mensen zie je dat ze of mij straal voorbij gaan, mij negeren, of uit alle macht tegen me zijn. Dus schreeuwen, roepen, sommeren weg te gaan, bedreigen, al die dingen. En dat is natuurlijk onaangenaam om te ervaren, maar dat is tegelijkertijd iets wat ik goed kan plaatsen, omdat ik vanuit die context kom. Ik leef te midden van mijn volk. Ik luister naar mensen, dus ik begrijp het. En juist omdat het voor mij niet enkel een zaak is van, de een die gaat op Shabbat naar de synagoge, de ander die gaat op zondag naar de kerk, maar uiteindelijk komt het allemaal bij dezelfde neer. Nee, omdat het een kwestie is van leven en dood, en omdat het een kwestie is wat ons leven hier individueel en als volk volledig kan veranderen, volledig kan herstellen naar hoe we bedoeld zijn, heb ik dat er alleszins voor over.
Hebben wij genoeg door als christenen in wat voor lastig pakket onze Joodse geloofsgenoten zitten, Mattea? Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, doordat ik Asaf al eens eerder heb gesproken en een paar andere mensen in vergelijkbare posities, ben ik me ervan bewust. Maar ik denk niet dat heel veel christenen in Nederland dat helemaal goed doorhebben. En ik denk ook dat er ook wel heel wat christenen zijn die het hele gesprek over Jezus liever vermijden, omdat ze bang zijn voor deze spannende dingen. En dat is natuurlijk toch wel heel jammer.
Ja, en kijk, ik ben een evangelist. Als ik naar de Joodse buurt ga, als ik in contact ben met Joodse mensen, dan probeer ik vriendelijk te zijn. Dan probeer ik een vriendschap op te bouwen. Maar ik wil ook heel graag hen over Jezus vertellen. Dat is, om het zo te zeggen, mijn eerste doel. Vanuit mijn zending, vanuit mijn opdracht. Maar er zijn heel veel christenen in Nederland die een Joodse collega, een Joodse buurman, iemand in de familie die Joods is, allerlei kansen die ze dan onbenut laten. Je hoeft niet als een evangelist dan rond te lopen. Je hoeft niet mijn werk over te nemen. Maar je mag eenvoudig van Jezus getuigen. Deze mensen zien jou. Ze weten al iets van je en van je geloof, als het goed is. Bid om vrijmoedigheid en om kansen om over deze Jezus te hebben. En als je denkt op een gegeven moment, oké, de vragen die deze vriend, collega, familielid aan mij stelt, sommige van die vragen kan ik niet beantwoorden. Zoek mij dan op en nodig mij uit tot bijvoorbeeld een 3-gesprek. Laten we samen een kop koffie of een biertje samen drinken en het over deze zaken samen hebben, het liefst met een geopende Bijbel. En dan verder ontdekken wie Jezus is en wat hij betekent en kan betekenen voor deze Joodse persoon.
Nou, laten we bij deze ook dat gewoon afspreken, dat als mensen bij ons binnenkomen bij TWR en ze hebben dit soort vragen, dat we ze dan naar jou toe sturen.
Met plezier.
Ja. Als je nou bijvoorbeeld naar Antwerpen gaat en zeker de eerste keer dat je ging, dan lijkt het me handig dat ze op de een of andere manier snappen dat jij zelf Joods bent. Maar hoe doe je toch? Dat maakt uit, lijkt me. Maar hoe doe je dat eigenlijk?
Kijk, uiteindelijk gaat het om de persoonlijke ontmoeting. Ik kan een groot bord boven mijn hoofd hangen van ik ben Joods. Maar dat doe ik niet. Sommigen die kiezen ervoor om bijvoorbeeld een keppel te dragen of andere dingen die hen identificeren als Joden. Dat juist is iets wat ik nooit gedaan heb, nooit zou doen, omdat dat juist een verkeerde indruk kan geven. Dat is juist iets wat die aanklacht van een Trojaanse paard zou kunnen bewaarheden. Dus in het gesprek komt het naar voren. Als ik spreek met anderen, dan gaat het gesprek vaak in het Hebreeuws. Of ik neem termen uit het Hebreeuws of uit het Tanach of uit het Joodse manier van denken, het Talmud en andere zaken, zodat men dat duidelijk kan merken in het gesprek. En soms noem ik het, maar ik hoef daar niet rond te lopen en mensen te laten zien dat ik Jood ben. Nee.
En inmiddels kennen ze je wel een beetje.
Dat schat ik zo.
We hadden het net over de allerberoemdste Joodse man die ooit op aarde heeft rondgelopen. We gaan nu luisteren naar een leuk wist je datje over een andere beroemde Joodse man. Luister even mee.
Wist je dat?
Wist je dat?
Hoe zit dat dan?
Wist je dat?
Dat wist je niet.
Wist jij dat?
Wist je dat de beroemde Joodse wetenschapper Albert Einstein in 1920 werd benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Leiden? Een jaar later, in 1921, kreeg hij de Nobelprijs uitgereikt voor zijn bijdrage aan de natuurkunde. Einstein werkte met regelmaat bij het Leids Natuurkundig Instituut. Maar toen de nazi's in 1933 in Duitsland aan de macht kwamen, zag Einstein zich genoodzaakt te vertrekken naar de Verenigde Staten.
Einstein die les gaf op het Natuurkundig Instituut in Leiden. Wisten jullie dat?
Nee.
Mijn zoon is zelf heel erg geïnteresseerd in Einstein. Dus die heeft het me eerder verteld nadat hij het leven van Einstein onderzocht heeft. Dus ik wist er iets van.
Mooi. Asaf, welke ontwikkelingen zijn er op dit moment gaande in Israël? Want we gaan afronden dit gesprek. Welke ontwikkelingen zie jij op dit moment zich voltrekken in Israël?
Te veel om op te noemen. Dus ik beperk me enkel tot de Messiaanse wereld, want over de politiek kunnen we een hele podcastserie vullen. In ieder geval boeiende zaken als het gaat om de progressie, de vooruitgang die Messiasbelijdende Joden maken, zowel op het internet, op sociale media, op allerlei andere gebieden, om het gesprek over Jezus aan te zwengelen, aan te vuren en toegankelijk te maken voor iedere Jood in Israël en daarbuiten. En juist omdat het fenomeen Joden die in Jezus geloven nu bekender wordt en je ons op straat en in de samenleving steeds meer ontmoet, zie je dat Joden vanuit heel veel verschillende segmenten van de samenleving of onderzoeken wie die Jezus toch is, of hem ook daadwerkelijk vinden en tot de overtuiging komen dat hij de Messias is.
Dus je ziet mooie ontwikkelingen plaatsvinden.
Ja, zeker.
Ik wil jou heel erg bedanken voor jouw komst, Asaf. En ik heb me gerealiseerd in wat voor lastig pakket jij eigenlijk zit. Ik denk dat wij als christenen misschien ons dat ook wel wat meer mogen realiseren. Dus ik wil jou ook sterkte daarbij wensen. En bedankt voor je komst, Mattea. Voordat we gaan afsluiten, geef ik weer het woord aan jou. Want jij hebt waarschijnlijk weer iets heel moois uitgezocht. Een mooi muzieknummer om mee af te sluiten.
Ik dacht, deze keer moet het van Messias Beleidende Joden afkomen. Berry en Batia Segal. Jij kende ze als ze van naam, hè?
Ja.
Het leuke is dat een van hun kinderen, dat is weer iemand met wie wij samenwerken. Ik zal niet erover uitweiden, maar wat dat betreft is het ook alweer een klein wereldje natuurlijk. En we gaan luisteren naar een lied, Ma Navu. Dat de tekst is: hoe lieflijk zijn de voeten zijn op de bergen, de voeten van hem die het goede boodschapt. En dan daarna hoor je Yeshua en Shalom daarin terugkeren. De melodie, die kennen wij. Maar dat is van het opwekkingslied U maakt ons één. U maakt ons één. Maar de tekst is dus echt wel een beetje anders. En ik denk gewoon mooi om naar te luisteren. Thank you.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer weten over het werk van TWR in Israël? Neem dan eens een kijkje op onze website www.twr.nl. Op deze website zijn trouwens nog veel meer interessante podcasts, zoals Op Koers en Op Weg met de Bijbel te beluisteren. Ook is er informatie te vinden over het TWR Belevingscentrum Missie en Media. Ga dus naar www.twr.nl.